Geliefde gemeente, mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. We zongen dat zojuist. Het begin van de 62e psalm. Daar gaat iets van uit, vindt u niet? Ja? Ervaart u dat ook zo? Was dit ook uw belijdenis van een stil godsvertrouwen? Is het iets waar u jaloers op wordt? Als er niets is dat de harmonie verstoort, stil tot God. Stil met het hart geopend voor God. Deze woorden herinneren ons aan de kerkvader Augustinus die zei: Heere, u hebt ons tot u geschapen. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Van die kalme rust, van die vredige stilte, lijkt ook Psalm 131 te zingen. Het is een prachtig tafereel. We zien daar een kind in de armen van moeder liggen. Het heeft gedronken, het is verzadigd. Nu rust het vredig aan haar borst. Daar hoort het haar hart kloppen. Het voelt haar liefdevolle warmte. Dat is toch de beste plaats voor zo'n jong kind, geborgen in de liefde van moeder. En zo lijkt het dat David de geborgenheid van zijn leven bij de Heere bezingt. Aan het begin van de vorige eeuw was er een dichter, Geert de Gossaert noemde hij zichzelf, die door deze psalm was aangeraakt. En hij dichtte, eigenlijk niet meer dan een herhaling van onze berijming, heb ik mijn hart niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pas gespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. Vanavond willen we luisteren naar wat deze psalm ons te zeggen heeft. En het thema van de preek is: mijn ziel is immers stil tot God. Er zijn drie punten. Dat is het eerste, een ootmoedige belijdenis. Het tweede, een eerlijke erkenning. En als derde, een levende hoop. En daarmee volgen we de psalm op de voet. Want het eerste punt is ook gebaseerd op vers 1, een ootmoedige belijdenis. Het tweede punt richt zich dan op vers 2, een eerlijke erkenning. En het derde punt valt samen met vers 3, een levende hoop. Een ootmoedige belijdenis, een eerlijke erkenning en een levende hoop als uitwerking van mijn ziel is immers stil tot God. Deze psalm heeft een dubbel opschrift. Allereerst lazen we dat het een lied Hamaalot is. Een bedevaartslied. Een van de psalmen die zo aan ons zijn overgeleverd. De psalmen 120 tot 134. Liederen Hamaalot. Liederen die door pelgrims gezongen worden onderweg naar Jeruzalem. De stad van het heiligdom. Dat is de eerste opschrift. Verder lezen we, dat is het tweede, dat het een psalm van David is. En daarin wordt ons duidelijk dat die psalm dan ook ouder is dan uit de tijd dat hij als bedevaartslied werd gezongen. Want David is de auteur, hij is de eerste die deze psalm heeft gezongen. Wanneer? Onder welke omstandigheden? Dat wordt ons niet medegedeeld. Wanneer heeft David deze psalm gedicht? En wat speelde er toen in zijn leven, dat weten we niet. Maar luister eens naar die eerste woorden. Mijn hart is niet verheven. En mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te hoog en te wonderlijk. Dan zie ik in gedachten die jonge jongen die geroepen werd van achter de schapen van de kudde van zijn vader. Toen hij verkoren was tot het hoge en eervolle ambt om koning over volk Israël te zijn. David had dat niet gedacht. Izaïe had het niet gedacht en Samuel had het ook niet gedacht. Later zal David nog wel veel aan die dag hebben teruggedacht. En dan klinkt het in zijn hart: Heere, ik heb dat koningschap niet gezocht. Ik heb die hoogheid niet begeerd. Ik heb me ook niet laten meeslepen door eerzucht, door grote idealen. Ik heb niet gestreefd naar iets dat boven en buiten mijn bereik ligt. U was het die me hiertoe riep. Nee, David had niet veel roemen, had niet veel reden om te roemen in zichzelf. Daar is hij een aantal malen in zijn leven ook wel aan herinnerd. Toen hij moest vluchten voor Saul, hij de gezalfde van de Here. Of later, toen hij weer moest vluchten, maar nu voor zijn zoon Absalom. En als hij dan nog bedenkt dat het om zijn eigen zonde is, dat het zwaard van zijn huis niet zou wijken. Nee, ondanks dat de Heere zelf David tot het hoge ambt van koning had geroepen, had hij niets om op te roemen. Niets om zich op te verheffen. Welke roem had hij bij God? Als hij te roemen had, dan alleen in de trouw en de goedheid van de Heere. Niets van David. Nu kan het zijn dat u of jij denkt: nou, ik lees het eerste vers toch wat anders. Mij lijkt het dat de dichter het nogal goed met zichzelf heeft getroffen. Hij slaat zich wat op de borst, want je moet het maar durven zeggen. Hoogmoedig ben ik niet en trots wordt er bij mij ook niet gevonden. Verhevenheid heb ik niet en hoge ogen zijn er niet bij mij. Zo ben ik niet. Ik vraag me toch af, zegt u dan, staat de dichter hier niet wat te hoog met zichzelf? Proeven we hier toch niet iets van een hoogmoedig hart en van een verdorven natuur? En laten we erkennen, zo'n houding kan er inderdaad zijn. Sterker nog, daar hebben wij allemaal last van. Daar lijden we allemaal aan hoogmoed, een kwaal van ieder mens. Dat leeft van nature in ons aller hart. Van u, van jou en van mij. Dat was niet altijd. Dat is niet altijd zo geweest. De mens is geschapen om zijn schepper te eren en groot te maken. De bestemming van ons leven was dat we ons leven als een dankoffer aan de Heere zouden wijden. Maar wij, mensen, hebben aan die roeping niet beantwoord. De mens in het paradijs is door de influistering van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van die gaven beroofd. Toen Satan, de grote tegenstander van God, eerst de woorden van God in twijfel getrokken had, kwam hij met klinkklare leugen. Gij zult als God zijn en kennen, goed en kwaad. Ja, die woorden wekten begeerte in het hart van Eva. En de vrouw zag dat de boom goed was tot spijzen, dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam en ze at. En Adam nam ook en at van de vrucht. Als God zijn. Dat stond haar voor de aandacht. En die gedachte gonsde door haar hoofd en door haar hart. De zonde van het paradijs is toch ten diepste hoogmoed. Als God willen zijn. En zo zijn wij verstrikt geraakt in het net van de zonde, als een eerrover van God en een liefhebber van onszelf. En die zonde is tot alle mensen doorgegaan, tot u, tot mij, tot jou. Zijn we dan zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed, tot alle kwaad geneigd? En op die vraag, die bekende vraag, komt een heel duidelijk antwoord. Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest van God wederom geboren worden. Er is dus maar één manier waarop de hoogmoed van de mens doorbroken kan worden. En dat is door het werk van de wedergeboorte. Gods werk dus. Door hem alleen. Er moet een goddelijke kracht aan te pas komen om het hoogmoedige hart van de mens te breken. Alleen hartvernieuwende genade maakt dat we weer gaan beantwoorden aan het doel waartoe we geschapen zijn. Daarom is in ons leven één ding wel boven alles nodig, onmisbaar. Het is wat de Heer Jezus tot Nicodemus zei. Voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Hoe zal een mens klein worden voor God? Hoe zal hij zich vernederen voor zijn schepper? Hoe zal hij in ootmoed buigen voor de heilige God, alleen toch in de plaats van wedergeboorte? In de weg van het wonder, in de weg van grondige, radicale vernieuwing. En laten we tegen deze achtergrond het begin van de 131ste psalm nog eens lezen. Wat is er bij David gebeurd? Wat belijdt hij? Hoor zijn belijdenis, mijn hart is niet verheven. En mijn ogen zijn niet hoog. En ik heb niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Hoort u dat? Wat hij tot 3 keer toe zegt. Hij spreekt over zijn hart, over zijn ogen en over zijn wandel, zijn levenswandel. Mijn hart is niet verheven. Dus tegenover de innerlijke hoogmoed van de mens, tegenover waangrootheid en innerlijke trots, horen we deze belijdenis. David heeft door genade een afkeer gekregen van de hoogmoed en van de valse inbeelding en van het bedrog. Hij heeft door de werking van Gods geest zijn eigen kleinheid, geringheid voor God geleerd. Hoogmoed en grootheid zijn vergaan. Toen David zichzelf zag tegenover de grootheid en majesteit van God, wat werd hij toen? Klein en nietig. Zo spreekt David over zijn innerlijke gezindheid. Dan zegt hij, mijn ogen zijn niet hoog. Dat staat tegenover de grootheid van het leven. Het hart staat in verband met de ogen immers. Want de trots van mensen kun je in hun ogen lezen. Hoogmoed komt openbaar in onze blik, in onze houding en in onze wandel. Het straalt uit onze ogen. Hoge ogen, trotse blikken. Te groot en te hoog om een ander aan te zien. Maar David mag door genade voor de Heere betuigen dat zijn hart niet uitgaat tot hetgeen het oog streelt en wat het hart begeert. En dan zegt hij tenslotte, ik wandel niet in dingen die mij te groot en te wonderlijk zijn. Onze wandel staat weer in het nauwste verband met ons hart en onze ogen. David veroordeelt het hooghartig streven naar de grootheid van het leven en de begeerlijkheid der ogen en al het goede en het aantrekkelijke en naar altijd maar meer. Want in het licht van de eeuwigheid heeft hij dat alles als betrekkelijk, als tijdelijk leren zien. Hij heeft een groter goed ontdekt, een goed dat meegaat over dood en graf. Hij heeft geleerd niet naar hoge en verheven dingen te staan, maar hij heeft geleerd zich te voegen tot het nederige. Immers, de Heere wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. Wat zien we dus in Davids leven? De Heere heeft het wonder van de wedergeboorte, van de nieuwe geboorte in hem gewerkt. Het is de vernieuwende werking van Gods geest. De zonde heeft mijn hart, mijn oog, mijn wandel grondig bedorven, tot in de wortel aangetast. Zegt de Heer Jezus het niet, dat uit het hart des mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Het komt op uit zijn hart. Het komt openbaar in de ogen. Wat in het hart leeft en in de ogen weerspiegelt, komt openbaar in de wandel. De mens is hoog van ogen en trots van hart. Maar nu dit wonder. Waar de Heere een mens wederbaart, daar wordt alles anders. In de wedergeboorte wordt het hart gereinigd, het oog wordt verlicht en de wandel geheiligd. Waar de Heere door zijn geest werkt, daar leert een mens zich voor God verootmoedigen. Daar klinkt het gebed. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Als het hart door de Heere nederig wordt gemaakt, dan ga ik ook mijn ogen anders gebruiken. En dat is te zien aan mijn levenswandel. Uiteindelijk zal het in heel mijn leven openbaar komen. Ziet u, gemeente, zo bedoelt David het als hij zegt, mijn hart is niet verheven. Ik heb toch geen enkele reden meer om het hart hoog te dragen. Mijn ogen zijn niet hoog. Ik moet ze neerslaan voor God en de mensen. Ik loop niet met mijn borst vooruit. Ik leef niet boven mijn stand. David zegt, Heer, ik heb er geen enkele reden toe om nog iets van mezelf te denken. Niet verheven, niet hoog, niet trots. 3 keer niet. 0,0. David, een mens met een verbroken hart en een verslagen geest. Die zal de Heere niet verachten. Bij David niet. Ook bij u en bij jou niet. Het werk van de wedergeboorte. Het is niet anders dan dat een mens, een verloren mens, tot Christus komt. Moede kom ik. Arm. En naakt tot een God die zalig maakt. Tot Christus die mijn leven geheel verandert. Hart en oog en wandel. En nu gaan we kijken naar het tweede vers van deze psalm. En dus ook het tweede punt, een eerlijke erkenning. Ik kan me zo voorstellen dat u dit tweede vers het meest aansprekende gedeelte van deze psalm vindt. Een ontroerend gedeelte. Als we David daar horen belijden, zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. In heel wat verklaringen en preken worden bij dit tweede vers prachtige opmerkingen gemaakt. Warm, gevoelig. Ik trok de vergelijking al met een klein kind dat door de moeder is gevoed, dat nu verzadigd en ontspannen bij haar ligt, op een veilig en warm plekje waar het zich behagelijk voelt. Zo zou de situatie van de dichter zijn. Een houding van stille berusting, van liefde, van onderwerping. Koestert zich in het genot van die veiligheid, van de beschutting, van de omhelzing van de Heere. Vrede, rust en stilte vullen zijn ziel. En u bent het met me eens. Dat is een heerlijke gestalte. Daar zijn we jaloers op. Daar hebben we heimwee naar. Als ik me verheug in God naar waarde nooit te danken. En als ik geniet van de Heere en van zijn heilrijke aanwezigheid, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Wie zou dat niet willen? Om je te koesteren in de veilige beschutting van Gods liefde. Ja, dan kunnen we zingen en stil berust in zijn beleid van nu. Tot in alle eeuwigheid. Maar is zo de psalm bedoeld? Is het echt zo genoegelijk, zo stil en vredig? Is dit de conclusie die we uit psalm 131 mogen trekken? Ongestoord genot? Is dat de sfeer waarin we deze psalm moeten uitleggen? Er is een aantal aanwijzingen in deze psalm, maar ook vlak erbij, die naar mijn gedachten een andere richting opwijzen. Ik leg eerst het verband met de vorige psalm. Ook zo'n lied, Hamma Aloot. Een psalm die ongeveer op gelijke wijze eindigt, vers 3 van psalm 131, vinden we bijna helemaal terug in vers 7 van psalm 130. Israël hopen op de Heere, van nu aan tot in de eeuwigheid. Een uiting van hoop, een belijdenis van hoop op God. Ja, maar die wordt in psalm 130 uitgesproken, terwijl de dichter uit de diepte tot de Heere roept. Een oefening van hoop, niet op een gladde zee, niet bij een zachte wind en met de zon hoog aan de hemel. Nee, Gods kerk oefent zich in de hoop op God als ze er niets van ziet. Als het voor het oog helemaal afwezig is. Zo lezen we het in psalm 130. Zou dat nu in psalm 131 helemaal anders zijn? We kijken ook vooruit naar de volgende psalm. Dezelfde dichter, David, die wordt daar aan de Heere opgedragen. En lees dan eens dat eerste vers. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden. Hier wordt voorbeden voor David gedaan, want wat een lijdensweg heeft die man gehad. Ik noem alleen maar die namen die ik al eerder noemde. De namen van Saul, zijn schoonvader, van Absalom, zijn bloedeigen zoon. En ook nog van Adonia, die de oude koning van zijn troon wilde stoten. En wat heeft David zelf niet voor leed over zijn eigen leven gebracht en over zijn gezin? Heren, gedenk aan David, aan al zijn lijden. Wijst ook deze volgende psalm er niet op dat ook in psalm 131 de dingen toch niet zo vlak en probleemloos liggen? Ik stel u die vraag. Welk antwoord ziet u dan? Maar ik heb zelfs het getuigenis van de vorige en de volgende psalm niet nodig. Lees nog eens in dat tweede vers van psalm 131. David vergelijkt zich met wie? Een gespeend kind. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden gelijk een gespeend kind. Wat is dat? Dat is een kind dat sinds kort niet meer door de moeder gevoed wordt, maar dat overgaat naar het meer vaste eten. Het kind is dan ongeveer 3 jaar. Vanaf de geboorte heeft het de moederborst gekregen. Die moeder heeft het al die jaren gevoed en gekoesterd, maar daar moet het nu aan ontwend worden. Het kind moet op eigen benen leren staan. Het is geen zuigeling meer. Een peuter, straks een kleuter. Het wordt al min of meer losgemaakt van de moeder. In de Bijbel lezen we daar enkele keren over. We lezen het over kleine Isaac in Genesis 21. En op diezelfde dag was er die vervelende ervaring dat zijn halfbroer Ismaël Isaac bespotte. We horen van het spelen van Samuel. We hebben daarover gelezen in 1 Samuel 1. Voor Samuel betekende dat ook heel wat. Het was het moment dat zijn moeder hem in het huis van de Heere bracht. Toen hij gespeend was, werd hij uit het ouderlijk huis verwijderd, weggebracht naar het huis, uit het huis van zijn vader Elkana en zijn moeder Hanna naar het heiligdom van de Heere. En dat was een heidense omgeving. Die kleine jongen kwam, hoe jong hij was, in het heiligdom in aanraking met dingen waar hij in zijn jongensdromen nog nooit van had gedroomd. Dus uit deze twee Bijbelse voorbeelden maken we op dat gespeend worden, losgemaakt worden van de moeder, niet zo'n plezierige gebeurtenis is. Voor het kind in elk geval niet. Het kind moet de boze wereld in. Met dreiging, verleiding, moest bij de moeder vandaan. Verder dan ooit eerder was gebeurd. Bij Samuel heel concreet. Ver van huis, elke dag in een goddeloze omgeving. Daarmee vergelijkt David zich met de situatie van zo'n kind. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind. David heeft daar wel wat van meegemaakt. Van buiten strijd, van binnen vrees. Dat was dikwijls de situatie in zijn leven. Maar wordt daarmee ook niet het leven van al Gods kinderen getekend? Wat komt er op en af? Wat komt er af op dat leven met de Heere, van binnenuit en van buitenaf? En is het dan niet dikwijls de leiding van de Heere, wijze leiding, dat hij zijn kinderen wel eens loslaat? Zo lijkt het althans. Wanneer ze bij wijze van zeggen gespeend worden. Als de Heer een paar stappen terug doet. Een situatie waarin hij er niet verlaat en nog minder vergeet, maar waarin hij wel de gevoelige ervaring van zijn nabijheid wat terugneemt. Waarom toch? Met welke bedoeling? Om hen op te voeden. Om hen te leren dat ze niet moeten leven bij hun gevoel, maar door het geloof. Zoals de Heer Jezus tot Thomas zei. Zalig, Thomas, zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. De Heer wil dat zijn kinderen leren leven door geloof en gebed. Uit de vaste bron van het woord van God. Vraagt u naar een voorbeeld? We lazen het toch al over Samuel, uit 1 Samuel 1. Hoe jong hij ook was, hij had iets geleerd. Hij had een godvrezende vader en een biddende moeder. De vreze des Heren was hem als het ware vanaf de moederschoop al meegegeven. Hoe was er geworsteld om die kleine jongen? Ongetwijfeld hebben zijn ouders ook met hem voor de Heere geworsteld. Biddende ouders, die had hij als voorbeeld. En zie dan eens wat de kleine Samuel doet als hij in Silo arriveert. In die goddeloze omgeving. Nadat hij gespeend is, wat lezen we? En hij bad al daar de Heere aan. Samuel, ver van huis. Ver van zijn moeder. In dreigende omstandigheden. Een verleidende omgeving. Hij zoekt de Heere in het gebed. Daarmee hebben we naar mijn overtuiging de betekenis van Psalm 131, dat middelste vers. Wat typeert het leven van David? Met strijd, allerlei verleidingen, het is een biddend leven, een leven in afhankelijkheid. Waarin de Heere hem er iets van gaat leren, heb ik mijn ziel niet gezet en stilgehouden, in opzien tot God, in verwachting van de Heere. Calvijn leest er zelfs iets in van een eed, een betuiging voor Gods aangezicht. Hij schrijft in zijn verklaring zijn ziel te zetten als een kind, dat is haar een gestalte te geven als van een kind. Namelijk zich vredig en stil te houden en dat tegenover de ziedende hartstochten en begeerlijkheden waarmee velen zichzelf en heel de wereld in beroering brengen. Aldus Calvijn. Wat is nu het kenmerk van zo'n gespeend kind, zo'n geoefend kind? Voordat het gespeend is, is het kind blij om wat de moeder geeft. Maar als het gespeend is, gaat het meer en meer leren de Heere te erkennen, niet om wat hij geeft, maar om wie hij is. Dan ga ik rust vinden in de Heere zelf, weet u. Dan ga ik leren de voetstappen van de Heere Jezus te drukken. Hoe mijn weg dan ook gaan mag. En wat me dan ook te wachten staat, ik weet me veilig en geborgen bij hem. Dan kan ik alleen maar stil en verwonderd zijn. Door wegen van beproeving heen misschien. Dan is het mijn belijdenis. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Dan leer ik ook om mijn hart en leven op de Heere zelf te richten. Toen ik nog niet gespeend was, zag ik alleen op de zegeningen. Ik leefde bij wat de Heere gaf. En dat was groot. Daar vond ik rust in. Maar nu is het me om de Heere zelf te doen. Al zou hij mij doden, zegt Job, ik zal nog op hem hopen. Zo word ik stil tot God. Zo word ik het eens met de Heere. Dan kan David de spot van Michal hebben. Dan kan hij zeggen dat de vloeken van Simei verdiend zijn. En dan kan Samuel daar in Silo de goddeloosheid laten. En gaat hij als kleine jongen bidden tot God. We gaan naar het derde vers kijken. Het laatste vers al van deze psalm. Met daarmee ook het derde punt, een levende hoop. Want zo eindigt de psalm met een getuigenis van hoop die in het hart van de dichter leeft. Israël, hoop op de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Hij slaat de blik naar de toekomst. De verwachting van zijn ziel richt zich op de Heere en zijn woord. David verlaat zich ootmoedig op de trouw en de goedheid van de Heere. En hij weet, dat is niet te vergeefs. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voleindigen. Dat geeft hoop. Dat wekt verwachting in de ziel van de dichter. Alsof we al iets horen van wat later uit de pen van Paulus komt. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding namelijk. Dat God waar bevonden is, dat hij zijn woord waar maakt, dat ik met God niet beschaamd zal uitkomen. En op haar beurt werkt die bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. De hoop in het hart van David wordt onder dit alles krachtig, levendig. Want de Heere heeft met de weg in Davids leven toch zijn wijze bedoelingen. David denkt groot van God. Hij ziet van zichzelf af. Hij loopt niet, hij hoopt niet, hij werkt niet in zijn eigen kracht. Hij zet zijn verwachting niet op de mens, op de dingen van het beneden, maar op de Heere zijn God. En dat is geen theorie. Dat is leven, dat is echt, dat is werkelijkheid. Hij heeft het in een diepe weg moeten leren. De Heere leidt zijn heilige wonderlijk, zegt Kolbrugge. In een preek over Hebreeën 12, maar altijd zo anders dan ze zich hebben voorgesteld. Zijn weg met hen gaat door een diepe zee. Belooft hij hun licht, dan maakt hij het duister. Belooft hij hun hulp, dan wordt elk steunsel verbroken. Belooft hij vrede, dan wordt de ziel in ons zo onrustig. Waar hij bouwen wil, daar breekt hij af. Waar hij planten wil, daar roeit hij uit. Waar hij wil oprichten, daar keert hij om. Waar hij wil troosten, daar maakt hij diep bedroefd. Hij verwondt diep die hij wil genezen. Dat was ook de weg van David. Denk eens aan de geschiedenis van die verwoesting van Ziklag. 1 Samuel 30. Dat is toch ook een treffende illustratie bij deze tekst. Psalm 131. De Heere vond het nodig om David een les te leren. Hij had gesteund op eigen kracht. Hij was een eigen weg gegaan. En de stad waar hij nu woonde met zijn manschappen en hun gezinnen, die was in puin gelegd. Vrouwen en kinderen weggevoerd. Zo stond hij daar bij de ruïnes. En dan keren ook nog zijn eigen mannen zich tegen hem. David, zo lezen we, werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. En wat lezen we dan? Probeert hij te vluchten? Probeert hij het gevaar te ontlopen? Nee, hij zoekt zijn kracht elders. Maar David sterkte zich in de Heere, zijn God. Hij ziet omhoog. Hij stelt zijn vertrouwen op de Heere. Want wie zal hem helpen dan deze alleen? Kijk nu nog eens naar vers 3. Israël hopen op de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Alsof David zijn leven overziet. Misschien denkt hij wel terug aan dat vreselijke gebeuren bij Ziklag. Is het lang geleden, maar het staat nog in zijn ziel gegrift. Toen zocht hij zijn kracht bij de Heere. Toen mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en ik overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Nee, de Heere heeft hem niet beschaamd. En als David aan dat alles en aan nog meer terugdenkt, wonderlijk, dan volstaat hij er niet mee om aan zichzelf te denken. Want wat lezen we? Israël hopen op de Heere. David denkt aan zijn volk. Dat is toch een mooie trek, gemeente. Genade maakt toch gunnend, terwijl hij de heerlijke vruchten mag ondervinden van ootmoed en onderwerping, roept hij het volk van de Heere toe. Hoop toch op de Heere. Hoop steeds op de Heere. Bij hem is goede tierenheid. Bij hem is veel verlossing. Hij heeft zelf iets van die trouw en goedheid mogen ondervinden. En dan roept hij het volk toe. Laat u niet beheersen door wat u kunt zien. Want de dingen die gezien worden zijn tijdelijk. Maar de dingen die niet gezien worden zijn eeuwig. Laat u ook niet moedeloos praten door de machten van binnen en van buiten. Laat uw hart ook niet regeren door de omstandigheden die u zo naar beneden kunnen drukken. Als u om u heen ziet, of als u naar binnen ziet, of wanneer u luistert naar allerlei stemmen die uw aandacht vragen, is de Heer het niet waard dat u voor alles en boven alles uw oog op hem richt, uw hand legt op zijn woord? Is hij het niet waard? Is zijn woord niet betrouwbaar? Weet u niet? Weet u niet van zijn werk in uw leven, dat u niets zo kostelijk achtte als zijn woord en zijn belofte? Dat u niets zo vast achtte als zijn eeuwig verbond? Welnu, Israël, hopen op de Heere. Van nu aan tot in eeuwigheid, voor altijd en immer. Niet omdat uw hart zo sterk is, niet omdat u zo zeker bent van uzelf, maar omdat zijn getuigenis vast en zeker is. Daarom alleen. En als ik daar nu niet bij kan, als dit me allemaal veel te hoog is, dan moet ik mijn eigen ziel onder handen nemen. Dan moet ik mezelf aanspreken. Wat David tot Israël zei, dat zeg ik dan maar tot mezelf. Israël, hopen op de Heer. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Hebben wij in het Nieuwe Testament daar niet nog een rijker en ruimer zicht op dan in de tijd van het Oude Testament? Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Wie de Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven al. Want in Christus ligt het heden en de toekomst van de zijne vast. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En dat is de garantie dat alle die in hem geloven tot hem in de hemelse heerlijkheid getrokken zullen worden. Die hoop moet al ons leed verzachten. De Heere geven aan u en jou veel om dit geloof en deze hoop te beoefenen. Al is het in het donker. Zalig als Psalm 131 uw levenslied is geworden. en het meer en meer wordt. Want geen weg is er waarin de Heere meer verheerlijkt wordt, waarin ook uw ziel meer zaligheid smaakt dan in deze weg. De weg van verootmoediging, van onderwerping en van hoop. Want dat is een weg in de voetstappen van Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Laat dan deze speentijd u niet verdrietig maken, hoe moeilijk die ook zijn mag. Stel in al uw wegen uw hoop op God, in Hem en in Zijn woord en in Zijn lieve Zoon ligt de sterkte en de rust. Met deze God kunt u het heden aan. Met deze God kunt u de toekomst tegemoet. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord om Christus wil. Amen.